Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen van Psalm 37, het derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen, houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Derde vers van Psalm 37. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we van Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Het zesde van Psalm 147 naar Gods wet, waarna u gelezen wordt uit 1 Petrus 4 vers 12... tot en met hoofdstuk 5, het negende vers. Dus de schriftlezing voor deze morgen is 1 Petrus 4, het twaalfde vers, tot en met hoofdstuk 5, vers 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen 1 Petrus 4, de versen 12 tot hoofdstuk 5, vers 9. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doordat niemand van u lijden als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijk God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem als een getrouwe schepper bevelen met weldoen. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en een getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wij, de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, niet om, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen, en zij de ouderen onderdanig, en zijt alle elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijne tijd. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht worden. Zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking deze morgen vindt u in 1 Petrus 5 en daarvan het zesde tot en met het achtste vers, waarbij Gods woord en onze tekst voor deze morgen als volgt lezen: vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, mogen wij de woorden van de psalmdichter tot de onze maken deze morgen. Laat u mijn tong en mond en 's harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. Want wanneer wij voor uw hoge majesteit naderen in ons gebed, dan ziet u door alle dingen heen. Dan ziet u ook door onze woorden heen tot op ons hart, tot op die diepste grond. En wilt u ons geven, Heere, dat we in oprechtheid voor u mogen naderen. Dat wij dan alles wat ons ontbreekt voor u mogen bekendmaken. En u mogen bidden of u het zelf wil vervullen. En Heere, vanmorgen moeten wij het u belijden. Wij hebben niet het vermogen om echt te spreken naar uw woord en om echt te luisteren naar uw woord. Wilt u het ons schenken, ook vanmorgen? En wilt u geven dat uw woord en de prediking van de versen die zojuist zijn voorgelezen kracht mag doen? U kent ons, Heere, en u weet hoe we vanmorgen in de kerk gekomen zijn. U weet er vanaf als er bekommernis is, als er zorgen zijn, als er moeite en vragen zijn in ons leven. Leert u ons het geheim door genade om al onze bekommernis op u te mogen werpen. Maar Heere, laten de zorgen van dit aardse leven en de dingen die ons zo in beslag kunnen nemen niet onze enige bekommernis en ook niet onze grootste bekommernis mogen zijn. Maar geeft u dat er nog iets is dat daar bovenuit gaat. Dat daar de vraag in ons leven mag komen, wanneer ze er nog nooit was: hoe komt het goed tussen God en tussen mij? Leer het ons, Heere, dat het goed moet komen en dat het goed moet worden. En wanneer wij door genade iets van uw werk in ons leven mochten opmerken en mochten ontvangen, o Heere, dan kan er ook geestelijk gesproken nog weer zoveel bekommernis zijn. U kent degene die zich juist zo moeten typeren als bekommerde mensen. Maar Heere, laat het woord voor hen ook vanmorgen een boodschap bevatten. En wil u zo met een ieder van ons zijn. Gedenkt u aan de kinderen, aan de jonge mensen, aan de ouderen, aan degene die met ons meeluisteren. We dragen een ieder aan u op. Wilt u aan onze zieken denken? En we willen u bidden voor onze zuster Bassa, die ook in de achterliggende week onderzoek onderging. Morgen nog weer onderzoek heeft en als u het geeft op donderdag de uitslag zal vernemen. Heere, u weet van alle gedachten die door haar heen gaan, wil u met haar zijn. En wil u geven dat de uitslag in uw gunst een goede uitslag mag zijn. En dat zij ook al haar bekommernis op u mag werpen. We dragen aan u op Corné Naaktgeboren, die in de achterliggende week een kaakoperatie onderging, thuis mocht komen door uw goedheid. U hebt hem willen sparen en u hebt hem tot hiertoe willen helpen. En laat het zijn dat hij vanmorgen ook in gedachten een steen mag oprichten met Samuel en het mag zeggen: Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heere geholpen. Maar laat zijn gebed dan ook zijn tot u, Heere. En wil u hem gedenken, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Heere, we bidden voor onze zuster Vermeulen van Wijngaarden, die deze week naar het ziekenhuis hoopt te gaan om daar opnieuw een staaroperatie te ondergaan. Wil u geven dat het alles mag meevallen en ook mag slagen. Wil u de handen van de dokters opnieuw leiden. En wil u haar zo gedenken in alle opzichten. Heere, zo bidden wij u ook voor andere zieken. Anderen die nog herstellend zijn. We denken ook aan onze zuster Aldeliste. Die nog steeds die ingrijpende gevolgen van het ongeluk ervaart. Wil u haar gedenken. We denken aan de jonge Reinhard Hoijmeijer die ook bij een ongeluk betrokken was in de achterliggende week. U kent ook zijn omstandigheden. En wil u hem gedenken en wil u hem ook weer herstel geven. U hebt hem willen sparen, Heere. Maar wil u ook in zijn jonge leven en in zijn hart werken. En gedenk ook zijn vader, zijn moeder, het hele gezin. We dragen ze hartelijk aan u op. Heere, wil u zo zijn met degene die verdriet en rouw kennen. Wil u zijn met de eenzamen onder ons? Ontferm u zich over degene die met strijd en vragen te maken hebben, die ook psychisch door donkere dalen gaan. Wil u hen vanmorgen vanuit uw woord aanspreken? En laat er zo een woord voor een ieder van ons bij mogen zijn. Heere, wij bidden of u uw woord wil zegenen op alle plaatsen waar het zondag uitgaat. Hier in deze grote stad Rotterdam. Daarbuiten, op de zendingsvelden, op de evangelisatieposten, Heere, geef ons als dienaren van het woord wat nodig is. Om zo te preken, dat niet alleen uw naam op het hoogst verhoogd wordt. Dat niet alleen zondaren en wijzelf voor u vernederd worden. Maar dat ook de Heer Jezus Christus, als die machtige, als die bevoegde, als die gewillige zaligmaker, mag worden aangewezen en aangeprezen. En Heere, wat wij niet kunnen, dat kunt u toch. Mogen u daar ook dringend om vragen vanmorgen. Wil u dan onze schamele woorden, ook van deze morgen, toch gebruiken? Om blinde ogen te openen. Om jonge en oude zondaren tot bekering te brengen. Om uw kerk te onderwijzen, te troosten, misschien ook wel te waarschuwen. Om hen die op zandgrond bouwen te ontmaskeren en te laten zien voor hen zelf dat hun gronden niet kunnen bestaan, opdat ze nog op tijd zouden mogen leren bouwen op die ene grond der behoudenis. Heere, zo bidden wij om wat wij niet verdiend hebben, want dat moeten we voor u belijden, Heere. Wij hebben tegenover u zwaar en menigmaal misdreven. Wij kunnen voor u niet bestaan, maar denkt u aan ons in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Neem uw reden uit uzelf en wil nog genade aan ons geven om uw goedheid de eer te geven. Zo bidden we het van u, sterk allen die een taak hebben in deze dienst. Bewaar voor alles wat kan hinderen bij het luisteren. Geeft u een geopende mond en boven alles te spreken als onder een geopende hemel. Om Christus wil. Amen. Psalm 62, 4 en 5 willen we gaan zingen. 62, 4 en 5, er zijn drie collecten. Eerste voor de eredienst, tweede voor de diaconie. De derde collecte na het amen van de preek is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 138, het vierde vers willen wij zingen na het amen van de prediking. Als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Het vierde van Psalm 138. Geliefde gemeente, er zijn in Gods woord teksten die ons heel bekend zijn en er zijn teksten die heel onbekend zijn. En voor die onbekende Bijbelgedeelten uit Gods woord is het goed dat ze van tijd tot tijd aan de orde komen. Dat we horen wat bepaalde woorden betekenen. Dat we horen dat ook die woorden behoren tot het geopenbaarde woord van God. Maar eigenlijk geldt dat toch niet minder voor die overbekende woorden. Die we kennen uit ons hoofd. Die we misschien al vele malen op een kaart hebben geschreven naar anderen. Die we misschien ook zelf wel eens een keer als een boodschap in moeite en in zorgen hebben ontvangen. Bijvoorbeeld die woorden, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wat betekenen die woorden precies? In wat voor verband staan ze? Waar hangen ze mee samen? Daar willen we vanmorgen met de hulp van de Heere bij stilstaan. En we schrijven bij onze tekstwoorden en ook het vers dat daaraan vooraf en gaat en opvolgt een drievoudige boodschap in moeilijke tijden. Een drievoudige boodschap in moeilijke tijden. Dan letten we allereerst op Gods hand, dat is vers 6. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. In de tweede plaats staan we stil bij Gods hart. Dat is vers 7. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Letterlijk staat er in de grondtaal, u gaat hem ter harte, Gods hart. En dan tenslotte Gods tegenstander, vers 8. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, maar dat is vooral ook Gods tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw. Dus Gods hand, Gods hart en Gods tegenstander. De brief waaruit onze tekst afkomstig is, is wel genoemd de brief van het lijden. Want Petrus schrijft deze brief aan lijdende christenen. Op allerlei plaatsen in deze korte brief kunt u dat terugvinden. Dat de lezers van deze eerste Petrusbrief te maken hadden met smaad, met laster, met spot. Dat ze uitgelachen werden omdat ze geloofden in de Heere en omdat ze wilden leven naar de wetten van de Heere. Dat ze benadeeld werden in het dagelijks leven, misschien bepaald werk niet kregen wat ze wel graag wilden hebben, juist vanwege hun geloof. En er zijn uitdrukkingen in deze brief die erop wijzen dat, ja, dat de toestand eigenlijk nog ernstiger is. Want in het eerste vers dat we bij de schriftlezing van vanmorgen hebben gelezen, hoofdstuk 4 vers 12, lezen we dat Petrus zegt, geliefden, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking. Letterlijk staat daar een woord dat heeft de betekenis van vuurgloed. En dat woord krijgt nog een extra diepe achtergrond als we bedenken dat Petrus deze brief aan de lijdende christenen heeft geschreven vanuit wat hij noemt Babylon. Maar daarmee wordt bedoeld de stad Rome, En Petrus heeft die brief geschreven in de tijd van keizer Nero. Toen Nero de christenen vervolgde, voor de wilde dieren wierp, voor de leeuwen wierp. En toen hij andere christenen in brand stak en als levende fakkels ophing in zijn paleistuinen. Kijk, dan krijgt dat woord hitte der verzoeking en der verdrukking, vuurgloed, nog een veel dieper klank. In die omstandigheden bevinden zich de lezers van deze brief. En als we de lijn van morgen een ogenblik doortrekken, ja, dan zou het kunnen zijn dat er mensen onder ons zijn die ook iets kennen van dat lijden om Christus wil. Dat u of dat jij op je werk, op school te maken hebt met spot, met benadeeld worden. En behalve die vorm van lijden zijn er nog zoveel andere vormen van moeite en van zorgen. Tegenspoed, gezondheidsklachten, eenzaamheid, rouw, verdriet, allerlei moeite, allerlei vormen van lijden. En wat schrijft Petrus nu tegen mensen in zulke omstandigheden? We beperken ons vanmorgen tot onze tekst. Maar het eerste waar de apostel dan op wijst, dat is op Gods hand. Want er staat in vers 6, verneder u dan onder de krachtige hand van God. Wat bedoelt Petrus daar precies mee? Wel, u moet die uitdrukking eigenlijk houden in het licht van heel het Oude Testament. En als u dat zo wat zou nagaan vanuit het Oude Testament, ook vanuit de psalmen die we met elkaar zingen, dan kunt u daar ontdekken dat de hand van God het beeld is van het feit dat God alle dingen regeert. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven en houdt door haar kracht Gods volk in stand. Gods hand. Kijk, dat is het eerste wat Petrus eigenlijk meegeeft aan die lezers in moeite, in zorgen en in lijden. Het is alsof Petrus zegt, trek uw ogen eens een ogenblik af van alle uiterlijke omstandigheden. Omstandigheden die u de moed zouden kunnen benemen. Maar zie eens omhoog en zie eens op Gods hand, op Gods krachtige hand. Zie eens op het feit dat God alle dingen regeert. Dat alle dingen in zijn hand liggen. En dat de dingen die gebeuren, hoe moeilijk ze ook zijn, hoe bedreigend ze ook zijn, hoezeer die vuurgloed van de vervolging en het lijden ook gevoeld wordt, dat die dingen uiteindelijk toch zo zijn dat God erboven staat. We hebben het vaker tegen elkaar gezegd, gemeente, daar liggen ook hele moeilijke vragen. Dat heeft Petrus natuurlijk ook beseft. De vraag, als de Heere dan alle dingen in zijn hand heeft, waarom gebeuren dan deze of die dingen? Waarom grijpt de Heere niet in? En dat zijn vragen waar niet zo makkelijk zomaar een antwoord op te geven is. Maar het is ook zo dat het nog veel troostelozer zou zijn als wij vanmorgen zouden zeggen, ja kijk, er gebeuren dingen, moeilijke dingen, erge dingen. En voor die dingen geldt dat Gods hand daar niet bij kan. Dat zou toch nog, dat is bovendien en dat is het belangrijkste, dat zou een onbijbelse boodschap zijn, maar dat zou toch ook een troosteloze boodschap zijn. Een God die ten diepste machteloos staat tegen bepaalde gebeurtenissen in deze wereld. Nee, Petrus zegt, met dat ene beeld van Gods sterke hand, de Heere regeert. Het loopt hem niet uit de hand. Hij houdt toch alle dingen in zijn hand. En het is zo dat buiten zijn wil de schepselen zich niet roeren of bewegen kunnen. En kijk, dat is toch ook bedoeld als een troostboodschap voor die vervolgde christenen daar in Klein-Azië aan wie Petrus schreef. Dat Petrus eigenlijk wil zeggen, wat er ook gaat gebeuren, uiteindelijk ligt alles in Gods hand. En dat is ook de boodschap, gemeente, die tot ons komt vanmorgen. Dat is ook een boodschap die komt tot mensen die grote zorgen kennen en die de vraag hebben, hoe moet het nu? En hoe moet het nu verder? Wie mag er vanmorgen zijn ogen, is een ogenblik van alle omstandigheden en wat voor ogen is, aftrekken en zien op Gods sterke hand? Maar Petrus zegt er nog iets meer van. Hij zegt dan ook wat voor houding wij moeten innemen ten opzichte van die hand van de Heere. Ten opzichte van die regerende, krachtige hand. Hij schrijft, vernedert u dan. Verneder u dan onder de krachtige hand van God. Dat wil zeggen, zie niet alleen dat die hand er is. Zie niet alleen dat die hand regeert. Maar buig er ook onder. Verootmoedig u eronder. Word daar klein onder. In de belijdenis, Heere. U bent de grote pottenbakker. En wij zijn als leem in uw hand. U bent God en u bent groot. U bent in de hemel en wij zijn op de aarde. Wij zijn kleine, nietige mensenkinderen. En niet alleen klein en broos en mensen tegenover een grote, oneindige God. Maar ook, wij zijn zondaren. Wij hebben vanwege onze zonde geen rechten en aanspraken. Verneder u dan onder de krachtige hand van God. Dat is moeilijk, gemeente. Of niet? Of kunt u dat? Of kun jij dat? Zolang het gaat in het leven, zolang er voorspoed is, of zolang de tegenspoed heel klein is en wel meevalt, dan is het nog niet zo moeilijk om te belijden dat wat de Heere doet goed is. Maar als er nou eens echt tegenspoed komt, echt moeite komt, echt lijden komt, en er zijn er toch heel wat onder ons die daarvan weten in hun leven, om dan je te vernederen, om dan te buigen onder de Heere. Om dan te erkennen voor Hem, Heere, ik heb niets verdiend. En hoe U het doet, Heere, is het goed. Dat zijn toch, ja, dat zijn woorden die zouden misschien nog makkelijk zo eens een keer gezegd worden, maar om dat dan echt ook met je hart te kunnen zeggen en te kunnen beleven. Om echt te mogen buigen onder de Heere. En toch is het wat Petrus hier schrijft. Verneder u dan onder de krachtige hand van God. Dat wil zeggen, buig onder de wegen die Hij met u gaat. Ook als het wegen van tegenspoed en van moeite zijn. Gemeente, Mag ik u vanmorgen op één ding wijzen als het hierover gaat? Brengt u dat, verneder u dan, toch ook nog een keer op een andere manier in verband met die krachtige hand van God. Want die krachtige hand van God is niet alleen de hand die alle dingen regeert. Maar dat is ook de hand die een zondaar op een lieflijke wijze kan vernederen onder zijn weg. Kan laten buigen onder hem. Diezelfde hand waarmee de Heere regeert, is ook de hand waarmee hij mijn harde, hoogmoedige hart kan vermurwen, zacht kan maken, kan laten buigen voor hem. En als u het niet kan vanmorgen, als jij het moet zeggen, of u het moet zeggen, hoe zou dat moeten, Heere, mij vernederen onder uw krachtige hand? Laat het dan toch uw gebed zijn. Heere, vernedert u mij onder uw krachtige hand. En u begrijpt wat dat betekent. Dat betekent dus niet alleen maar dat er tegenspoeden over ons leven komen. Dat was al de situatie van de mensen aan wie Petrus schreef. Maar dan gaat het over de vraag hoe wij onder die tegenspoeden zijn. Misschien dat er vanmorgen wel iemand in de kerk is die zegt, dominee, de preek gaat tot nog toe eigenlijk helemaal langs me heen, want in mijn leven zijn er eigenlijk geen tegenspoeden, gelukkig niet. Wel, wees daar dan ook maar dankbaar voor, maar dan is het toch nog steeds nodig dat je je vernedert onder Gods hand. En dan zouden er in de preek van deze morgen toch ook lessen kunnen liggen die je ooit nodig hebt voor de toekomst. Verneder u dan onder de krachtige hand van God. En dan gaat Petrus verder. Opdat hij u verhoge te zijner tijd. Kijk, dat doet Petrus ook. Ik zei u aan het begin van de preek, deze brief wordt wel genoemd de brief van het lijden. Maar dezezelfde brief wordt ook genoemd de brief van de hoop. Petrus is ook de apostel van de hoop. En wat hij hier doet, dat is ook een venster van hoop openen voor zijn lezers. Dan zegt Petrus het, christenen in Klein-Azië, in de vuurgloed van de verdrukking. U hebt nu te maken met lijden en met zorgen en met moeite. Maar juist in de weg van de vernedering mag er ook de verwachting zijn van verhoging. Op Gods tijd. Juist waar u zich gaat vernederen en mag gaan buigen voor de Heere. Daar ligt de belofte op dat hij u verhogen te zijner tijd. Op zijn tijd. Ja, dat ook. Op zijn tijd. Petrus wijst op de majesteit. Petrus wijst op de soevereiniteit van de Heere. De Heere zal het doen op zijn tijd. Als dat nu is, zo mocht zijn, gemeente. Want wij kunnen in ons leven te maken hebben met nog een keer deze vorm van lijden, lijden om Christus wil. Maar wij kunnen ook te maken hebben met lijden door ziekte. Of lijden door rouw, gemis, verdriet. Strijd met onze eigen gevoelens. Onze eigen geaardheid. Psychische noden. Zorgen over het gezin. Zorgen op uw werk. Maar als dit nu eens mag gebeuren. Het een en het ander. Dat je vernederd mag worden in die weg. Onder de krachtige hand van God. En als dit nu eens mag gebeuren, dat u of dat jij niet alleen vernederd wordt voor Gods aangezicht. Dat je niet alleen zondaar wordt voor de Heer en dat ook gaat belijden, een onwaardige. Maar dat de Heere dan ook in die weg u gaat verhogen op zijn tijd, dan is het toch een gezegende weg. Dan is het toch een gezegende weg. Misschien nog wel moeilijk, maar dan is er eeuwigheidswinst uit die weg van lijden. Laat dat de aansporing, laat dat het gebed zijn. Onze tweede gedachte, Gods hart. We gaan naar vers 7. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Ik zei u al, dat is een heel bekend woord. Wat betekent dat woord precies? Eerst maar dat woord bekommernis. Bekommernis, dat is eigenlijk een aanduiding voor zorgen. Voor moeite, voor vragen. En als wij nog even teruggaan naar die eerste lezers van deze brief, vervolgde christenen in het noorden van het huidige Turkije van Klein-Azië. Ja, wat was hun bekommernis? Wel, hun bekommernis was natuurlijk ook het lijden vanwege al die vervolgingen. Dat was ook de vraag, waarom gebeuren deze dingen allemaal en waarom laat de Heere deze dingen gebeuren? Dat was de vraag, waar is God in ons lijden? Dat is de vraag geweest, hoe moet het verder en hoe zal ik staande blijven? Dat is de vraag, is er wel toekomst voor ons, voor onze kinderen? Bekommernis. In het Grieks staat er een woord dat de betekenis heeft van alle kanten opgetrokken worden. Nu is deze kant heen geslingerd worden en dan weer de andere kant uitgeslingerd worden. Heen en weer geslingerd. Innerlijk verscheurd. Dat klinkt allemaal mee in dat woord bekommernis. En nog een keer. Zou kunnen dat er zo mensen zijn in de kerk. Met allerlei zorgen. Mensen die heen en weer geslingerd worden. Mensen met bekommernis. Ook opmerkelijk, het woord staat er in het enkelvoud. Wij zouden verwachten, dat staat er dan in een meervoud, bekommernissen, zorgen. Maar het staat er in een enkelvoud. Dat bedoelt, Gods woord mee, is als het ware een pakket van allerlei vragen en moeite en zorgen. Het is één kluwen van allerlei zaken. En de christenen aan wie Petrus schreef, ze kunnen de dingen misschien niet eens ontrafelen. Kon dat maar, dat was misschien wel een eerste oplossing, te midden van alle zorgen. Dat je kon zeggen, en dit is er aan de hand, en dat. Maar nee, het is één grote warboel, als ik het zo eens zeggen mag. Eén verzameling van vragen. Hoe moet het? Bekommernis. En nu zegt het woord van de Heere. Nu schrijft Petrus, geleid door de Heilige Geest. Werpt al uw bekommernis op hem. Dat wil zeggen, maak het aan de Heere bekend. Werp het nu eens voor hem neer. Doe nu eens wat Psalm 62 vers 5 zingt. Stort voor hem uit uw ganse hart. Werp al uw bekommernis eens voor hem neer. Maak het aan hem bekend en zeg het, Heere, dit is er en dat is er. En ik kan het niet eens goed onder woorden brengen wat me precies zo bezwaart en wat me zo benauwt. Maar ik weet niet hoe het goed moet komen. Werp al uw bekommernis voor hem neer. Gemeente, dat is ook een boodschap die vanmorgen tot u komt, tot jou komt. Werp al je zorgen, al je bekommernis nu eens neer voor hem. Maak het eens aan hem bekend. Blijf er nu niet zelf mee rondtorsen. Laat het eens zakken. En dan toch nog iets meer, want hoe staat het er hier? Er staat niet wat ik tot nog toe gezegd heb. Werpt al uw bekommernis voor hem neer. Dat zou ook groot zijn als dat er stond. Dat is ook een zegen als je dat mag doen. Als je al je zorgen, al je noden is voor de Heere mag uitspreken. Maar er staat hier nog iets anders. Er staat hier, werp al uw bekommernis op hem. Op hem. Weet u, dat is het beeld van Christus als de grote lastdrager. Dat is het beeld van de Heer Jezus Christus die zich buigt onder een zondaar. En die vanuit het evangelie u, jou en mij vanmorgen aankijkt en het zegt, werpt al uw bekommernis nu op mij. Zie mij toch buigen onder u. Dat is het beeld, ja dat is dat beeld wat de apostel Petrus die deze woorden mocht schrijven op het netvlies gebrand staat. Dat is het beeld van die worstelende Christus in Gethsemane. Terwijl zijn bloed op de aarde afloopt. En die zijn bebloede rug naar u toekeert en het zegt. Werp al uw bekommernis nu eens op mij. Geef ze nu eens uit handen. En vraag nu eens aan hem om raad voor radelozen. En om hulp voor hulpelozen. En om moed voor moedelozen. En om troost voor troostelozen. Werp al uw bekommernis op mij. Een gemeente, als de Heer Jezus in de tekst van vanmorgen zo tot ons komt. En als hij in het gewaad van het woord van deze morgen ons zo tegemoet komt en ons zo als het ware aankijkt. Ja, dan begrijpt u, als hij met zijn bebloede rug buigend, als die grote lastdrager, als die grote kruisdrager de verdienende oorzaak is van deze woorden. Dat er nog meer is dan onze tijdelijke bekommernis. Wat u op hem mag werpen, is dat gemeente ook al uw grootste bekommernis geworden. Want ik geloof dat als we eerlijk moeten luisteren naar onze tekst, dat moeten we toch altijd, dat de betekenis van dat woord bekommernis allereerst is onze aardse zorgen. Maar als Christus zegt, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En hij getekend wordt als die lijdende Christus, dan ligt daar toch ook de vraag in, en is er nog een andere bekommernis in jouw leven. Is je grootste bekommernis, je grootste zorg, je grootste last al geworden de vraag: hoe komt het goed tussen God en tussen mijn ziel? Hoe word ik van mijn schuld en van mijn zonde bevrijd? Kijk, want als dat de last is wat die u drukt, ook deze zondag. Als dat is waar u mee over de aarde gaat, dan zegt het woord van vanmorgen ook: werp al uw bekommernis eens op hem. Laat dat eens zakken op zijn middelaarsrug. Want met eerbied gesproken, zijn middelaarsrug is sterk genoeg om niet alleen uw zorgen te dragen, maar ook om uw zonden te dragen, om uw schuld te dragen. Werp al uw bekommernis op hem. En dan wordt de apostel Petrus heel teer, want dan zegt hij aan het slot van vers 7, want hij zorgt voor u. Ik zei u al, letterlijk vertaald staat er, want u gaat hem ter harte. Dat is een troostwoord. In al die moeite, in al die zorgen van die vervolgde christenen. Wat er ook gebeurt, en hoe raadselachtig Gods regerende hand ook is. Zoals een vers dat zegt dat God regeert in donkere, God gaat zijn ongekende gang in donkere majesteit. Want daar hebben de christenen in Klein-Azië natuurlijk iets van ondervonden. God gaat zijn ongekende gang in donkere majesteit. Vuurgloed van de beproeving. Het lijkt wel alsof Gods hand tegen ons is. Maar nu gaat Petrus Gods kinderen daar wijzen op het feit: u gaat hem ter harte. Zijn hand is wel tegen u. In de omstandigheden. Maar dat betekent niet dat zijn hart ook tegen u is. Dat is een heilige kunst, gemeente, om dat te onderscheiden. Gods hand en Gods hart. Gods hand kan mensen beproeven, kan mensen met tegenspoeden bezoeken. Kan in duistere majesteit regeren, terwijl Gods hart bewogen is en vol liefde is. U gaat hem ter harte. Maar we moeten natuurlijk wel, gemeente, helder onderscheiden voor onszelf. Kan ik niet voor u doen, moeten wij allemaal voor onszelf doen, ik ook voor mezelf. Als er tegenspoeden zijn, als er moeiten en tegenslagen zijn, als wij ervaren dat Gods hand tegen ons is en ons tegenkomt, dan kan het natuurlijk nog wel heel verschillend liggen. Want dan kan het zijn dat het niet goed is tussen God en tussen mijn ziel. En als die hand dan op mij afkomt en mij tegenkomt met tegenslag, wat ligt daar dan achter? Ja, weet u wat er dan achter ligt? Toch ook nog de roepstem van de Heere. De Heere die door die ingrijpende gebeurtenissen, misschien wel door een ongeluk, of door een ziekte, of door een sterfgeval in uw omgeving, u wil toeroepen: ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin dat u zich zou bekeren en zou leven. Kijk, en dan ligt daar ook wel iets van de zorg, van de zondaarsliefde van de Heere achter, dat hij u daarin wil waarschuwen en tot bekering wil roepen. Maar dat is bijbels gezien toch nog iets anders dan Gods vaderlijke zorg voor zijn kinderen. Gods vaderlijke zorg voor zijn kinderen geldt voor zijn gelovigen. Die mogen zich in de moeitevolle omstandigheden heel bijzonder gesterkt worden door dit woord. Want hij zorgt voor u. U gaat hem ter harte. Uw bloed, uw tranen en uw lijden zijn dierbaar in zijn oog. En nog een keer, als u daar nu niet bij zou kunnen. Als u daar voor uw waarneming buiten staat. Ja, dan ligt er in de wegen die de Heere gaat toch ook wel een vorm van zorg. Toch ook liefde, een waarschuwing, een roepstem. Waarin de Heer het nog tegen u, tegen jou zegt, beken toch wat tot je vrede dient. Nog een keer, als je nou heel die weg van moeite en zorg niet begrijpt in je leven. Als je er eigenlijk ook geen raad mee weet, wat wordt er in deze tekst een weg gewezen of niet? De weg, de plaats waar we ermee terecht moeten komen. Plaats van de verootmoediging. De hand waardoor wij daar kunnen komen. Die sterke hand van God. Het hart van de Heere dat nog uit is op behoud van zondaren. En dat daar ook deze dingen voor wil gebruiken. En dat u nog toeroept om al uw bekommernis. En dat is ruim. Want dat roept u toe om al uw bekommernis op hem te werpen. Want hij zorgt voor u. Onze derde, onze laatste gedachte. Gods tegenstander. We keren nog even terug naar die eerste lezers van deze brief. Christenen in het noorden van Turkije. Die vervolgd werden. In die vuurgloed van de beproeving. Petrus heeft hen laten zien de Heere regeert. Petrus heeft hen laten zien de Heere zorgt. Dat was vers 6 en vers 7. Maar nu zegt Petrus er nog één ding bij. En dat is ook een les, die moeten we ter harte nemen vanmorgen. Eén ding niet vergeten. De duivel gaat ook rond als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zou mogen verslinden. De duivel die er altijd op uit is om Gods werk tegen te staan. Om Gods kerk tegen te staan. Om Gods kinderen van hun troost te beroven. Om mensen bij de zaligheid vandaan te houden. De duivel gaat om als een briesende leeuw. Dat is toch ook wat er gebeurt in diezelfde christenvervolging. Daar ligt Gods regerende hand achter. Daar wil God zijn zorg nog betonen, maar daar gaat de duivel ook om als een briesende leeuw. En trekt u dat ook maar door naar de omstandigheden van moeite en van zorg in uw leven. Daar bemoeit de duivel zich ook mee. Daar zal de duivel ook in de kleine tegenspoelen. Ook als je zorg hebt over een bepaald facet van je gezondheid. En er wordt maar niets voor gevonden. En je wordt wel eens moedeloos. Maar daar loopt de duivel dan ook langs. Langs die omstandigheden. Niet alleen in het groot bij een christenvervolging. Maar ook in het ziekenhuis. En ook in kamers waar de eenzaamheid gevoeld wordt. En ook als wij met scherven in onze handen staan. De duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dat is een heel aangrijpend beeld. Dat is een beeld wat de kinderen uit de kerk ook wel kunnen begrijpen. Als je wel eens in een dierentuin geweest bent en je hebt zo'n leeuw gezien. Dan is zo'n leeuw vaak lui en die ligt daar wat. Maar soms komt zo'n dier in beweging en dan staat hij op en dan loopt hij zo wat rusteloos heen en weer. Van de ene kant naar de andere kant. En misschien dat het wel eens gebeurd is dat je het gehoord hebt dat zo'n leeuw begon te brullen. Dat is het woord, dat is de betekenis van het woord briesen hier. De brullende leeuw. Wel, de duivel is een leeuw die niet maar achter een... Ik bedoel dat eerbiedig, gemeente, maar die niet maar achter een hek zit in een dierentuin. Maar de duivel is een leeuw die omgaat in vrijheid in deze wereld. En die overal komt. Ook in de Jeruzalemkerk. En ook aan Struikheide 28, om mijn eigen adres te noemen. Maar ook in uw huis. Overal zoekt de duivel zijn weg. Rusteloos gaat hij van de een naar de ander. En hij zoekt mensen te verslinden. En hij laat zijn gebrul soms horen. Net zoals een leeuw dat doet op het moment dat hij zijn prooi gevonden heeft en die sprong gaat maken. Dan laat zo'n leeuw een brul horen en dan wordt het prooidier eigenlijk verlamd door de angst. Wel, zo doet de duivel. Hoe dan? Vult u het maar in. Hoe zou de duivel vandaag proberen, juist ook in omstandigheden van lijden, om mensen in zijn macht te krijgen? Door God aan te klagen. Door God verdacht te maken. Door de opstand in je hart te voeden tegen de Heere. Waarom gebeuren deze dingen als God regeert? Door twijfel te zaaien ten aanzien van het woord van God. Door je iedere keer weer in aanraking te brengen met gedachten die je misschien niet eens als onchristelijke gedachten herkent, maar die je toch steeds meer en meer gaan beïnvloeden. Zodat je van steeds meer zonde gaat zeggen en gaat denken, nou, het valt toch eigenlijk ook wel mee. De duivel gaat om als een briesende leeuw. En de duivel heeft er in onze tijd natuurlijk ook nog de moderne media bijgekregen als een terrein waar hij heel wat mee kan bereiken. Natuurlijk, via diezelfde moderne media kunnen wij de preken beluisteren en kunnen we goede dingen doen. Maar wat kan de duivel in levens van jongeren en van ouderen ook zijn voordeel behalen juist met dit middel? De duivel gaat om als een briesende leeuw. Dat ook. En waarom schrijft Petrus dat nu? Om mensen bang te maken? Misschien zijn er wel mensen die bang worden. En die zeggen, nou meneer, hou maar op. Daar word ik alleen nog maar moedelozer van. Maar als de Heer het laat opschrijven, dan is het met de bedoeling, ja, het staat eigenlijk aan het begin van vers 8. Zijt nuchter en waakt. Dat is de bedoeling. Zijt nuchter en waakt. En neemt u dat woord nuchter maar in twee betekenissen. Aan de ene kant onthoudt u, dat betekent het hier ook heel letterlijk, onthoudt u van dronkenschap. Maar het betekent ook, een van de betekenissen in het Grieks-Nederlandse woordenboek gaf, houd het hoofd koel. Ook precies wat wij met nuchter bedoelen. Laat er bij u geestelijke nuchterheid zijn. En geestelijke nuchterheid kan er alleen maar zijn wanneer wij dicht leven bij het woord van de Heere. Wees nuchter en waakt in de gebeden. Dat is de weg die de apostel hier wijst tegen al die aanvallen van de boze, van de vorst der duisternis. Wij moeten er maar op rekenen, gemeente, dat de duivel ons niet overslaat. Mij niet overslaat. Een Engelse dominee heeft eens geschreven: als de duivel in de gemeente komt, maakt hij eerst een paar rondjes rondom de pastorie en dan gaat hij verder. Maar dat hij niemand van ons overslaat. De duivel gaat om als een briesende leeuw. Jonge mensen, denk daar eens over na. Wat zou de list zijn waarmee de duivel jou misschien wel helemaal in zijn macht houdt? En u, die ziekte en zorgen kent en in lijden bent, wat zou de list zijn waarmee de duivel u in zijn macht houdt? Nuchter zijn op dit punt, gemeente. Niet denken, ach, dat valt allemaal wel mee en ik leef bij de aanwijzingen van de Heere en ik wandel in het licht enzovoorts. Maar nuchter zijn en waken in de gebeden. En wat is waken in de gebeden? Dat is in alle ootmoed je handen vouwen aan het begin van de dag en zeggen: Heere, er ligt weer een dag voor me. En er ligt een dag voor me dat de duivel zoveel voordeel op me kan hebben. Hij gaat om als een briesende leeuw. Laat u me zien waar de gevaren liggen en bewaar u me ervoor. En bewaar u me voor de zonde. Waakt in de gebeden. Als er, gemeente ook heel concreet, als er ziekte is in uw leven. Als u een slechte uitslag krijgt. Als er moeite zijn op je werk, dat je niet alleen, als er eenzaamheid en rouw is, dat u niet alleen denkt aan dat tijdelijke aspect daarvan. Dat is moeilijk, dat is zwaar. En u weet het eigenlijk alleen als u het zelf hebt ondervonden. En u wordt ook de weg gewezen, werp al uw bekommernis op hem. Dat mag, daar krijgt u permissie toe vanuit de prediking. Maar heb ook oog voor dat andere, voor dat geestelijke. Heb ook oog hoe de duivel voorspoed, jongens, in je leven en tegenspoed in je leven kan gebruiken om God verdacht te maken. Om je wanhopig, opstandig, moedeloos te maken ten opzichte van hem. Om je een leven te laten leiden waarin je de zonde steeds meer gaat goedpraten en de zonde steeds meer gaat doen. Om een leven te leiden waarin je God steeds meer vergeet. Wees nuchter en waakt. Denk, gemeente, dat Petrus die woorden met het schaamrood op zijn kaken heeft geschreven. Want gaat u met mij nog even terug naar Matteüs 26. Waar de Heer Jezus van zijn 11 discipelen die er dan nog bij hem zijn, er 3 apart neemt. En zegt: ik wil dat u meegaat de donkere hof van Gethsemane in. En 1 van de 3 was Petrus. En dan zegt de Heer Jezus: waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. En dan gaat de Heer Jezus een steenworp verder en hij worstelt in het gebed, in de strijd. En dan keert hij terug en dan ligt Petrus daar te slapen. Niet gewaakt. Kunt ge nog niet 1 uur met mij waken, Simon? U die hebt gezegd hebt, al zouden ook allen aan u geërgerd worden, maar ik geenszins. Ik wil ook wel met u sterven. Petrus zal het met het schaamrood op de kaken hebben geschreven en toch moest hij het schrijven. Want het was een aansporing van zijn meester. En het was een woord waarmee de Heere ook komt tot de mensen in Kleinazië en vanmorgen ook tot ons. Zijt nuchter en waakt. En toch, gemeente, het geheim van een kerk die zalig wordt, ligt niet in het waken van christenen. Hoezeer het woord daar ook toe oproept, hoezeer het ook nodig is, hoe schadelijk het ook is als u het zou nalaten, maar het geheim ligt in een borg die worstelde, die bloed zweette terwijl zijn discipelen sliepen. Het geheim ligt in die borg en zaligmaker die het heeft gezegd. Simon, Simon, de Satan die rondgaat als een briesende leeuw, die heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. En hij heeft het geprobeerd en hij heeft het begeerd om u heen en weer te slingeren. Maar, Simon, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En wanneer gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen. En dat is wat Petrus hier mag doen. Zijn broederen versterken. Dankzij die zaligmaker die het zegt. Ik heb voor u gebeden. En die zaligmaker gaat nog uit, gemeente. Die zoekt als die grote koning nog onderdanen. En nog moeten er worden toegevoegd aan die schade die niemand tellen kan. Aan die kudde die zalig wordt. Nog komt hij tot u, tot jou en zegt hij het. Werp al uw bekommernis, tijdelijk, maar ook geestelijk, op mij. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, past ons om uw naam te erkennen en te danken voor wat u ons ook deze morgen vanuit uw woord liet horen. Want wat is dat zoveel meer dan wij verdienen, dat u nu nog uw krachtige handen, die tegelijkertijd doorboorde middelaarshanden zijn, in het gewaad van uw woord naar ons uitstrekt. En dat u het zegt, werpt al uw bekommernis op hem. Heere, laten we dat mogen doen. Geeft u ons waakzaam te zijn. Geeft u ons geestelijk nuchter te zijn. Met het oog op alle aanvallen van de vorst der duisternis. Heere, wilt u uw woord zegenen. Tot bekering, tot vertroosting, tot opscherping. Brengt u ons vanmiddag weer samen. Wees u bijzonder met de doopouders. Bewaar ons over de wegen. Vergeef genadig al het zondige en gebrekkige. En dat uit genade. Amen. Psalm 84, het vierde vers is de slotzang. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Het vierde van Psalm 84. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.